Goedemorgen, lieve mensen. Het wordt weer kersttijd. Het is vanmorgen de eerste advent. En het blijkt dat tijdens kerst, dat de periode in het jaar is dat mensen het meest openstaan om ook iets te horen over de Bijbel. Het is natuurlijk wel bijzonder dat ondanks dat nog maar een minderheid van de mensen in ons land regelmatig naar de kerk gaat, dat toch het hele land wel bezig is met kerst. Het is natuurlijk heel commercieel en vooral een feest geworden om te eten en vrij te zijn. Maar toch is er een kans voor ons om ook natuurlijk te getuigen van ons geloof. En jullie hebben ook plannen om met kerst uit te reiken naar de wereld om jullie heen. En daarom is het goed dat we vanmorgen ook nadenken over het thema dat al genoemd is. Namelijk bewogenheid met de ongelovige medemens. Dat we ook bereid zijn om offers te brengen. Om de ongelovige medemens te bereiken met het evangelie. En dat we ook bidden voor de ongelovige medemens. En we lezen daarover in Romeinen hoofdstuk 9. De tekst is al gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar ik wil de tekst ook met jullie lezen uit de herziene Statenvertaling. Dus ik lees jullie nog een keer voor Romeinen 9, vers 1 tot en met 3 en Romeinen 10, vers 1. En Paulus die schrijft daar de volgende woorden. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. En hoofdstuk 10 vers 1, daar schrijft Paulus, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dus dat vers spreekt over zijn gebed. Oké, we gaan het dus hebben over drie dingen. En alle drie die dingen vinden we in deze verse. En het eerste is bewogenheid. En dan kijken we weer naar de eerste twee versen van Romeinen hoofdstuk 9. En Paulus begint daar met een wat vreemde introductie. Hij zegt, ik spreek de waarheid in Christus. Je mag van een apostel verwachten dat hij altijd de waarheid spreekt. En dan zegt hij nog een keer, ik lieg niet. Nou, je mag van een apostel verwachten dat hij niet liegt. Dat deed hij natuurlijk niet. Maar hij gaat in vers 3 iets heel bijzonders zeggen. Hij gaat iets zeggen dat bijna onvoorstelbaar is. En dat ook heel radicaal is. Radicaal betekent helemaal vanuit de wortel. Het Latijnse woord is radix, dat betekent wortel. Radicaal is vanuit de wortel. Maar dat is nogal heftig wat hij gaat zeggen in vers 3. Nogmaals, bijna niet te geloven, daar komen we straks. Maar daarom zegt hij in vers 1, ik spreek de waarheid in Christus, ik meen echt wat ik ga zeggen, ik lieg niet. En dan zegt hij ook dit, mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dus mijn geweten getuigt mee. In een Engelse vertaling staat mijn geweten bevestigt dit. En daarmee bedoelt Paulus, dit zit diep in mij. Dit komt vanuit een sterke overtuiging. Je geweten, dat is je denken ook. Maar ik denk dat hij er ook mee bedoelt, dit komt diep uit mijn hart. Dit zit heel diep in mij. En het feit dat het zo diep in mij zit, dat is mede door de Heilige Geest. Dit is niet de tekst waar we het over hebben. Maar hij zegt, mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Met andere woorden, de Heilige Geest heeft hem hierbij bepaald en bepaalt hem hier voortdurend bij. Je zou het ook zo kunnen zeggen, God heeft een last op zijn hart gelegd. Paulus droeg een last met zich mee. Hij was bewogen met zijn mede-volksgenoten. Hij was bewogen met de ongelovige Joden. En dat herinnert mij aan de profeten in het Oude Testament. We lezen vaak bij de profeten dat ze het hebben over een last. Dus ze hebben het letterlijk over een last. Een last die God op hen heeft gelegd. Zo zegt Paulus trouwens ook in het Nieuwe Testament. Ieder heeft zijn eigen last te dragen. En die last, dat heeft te maken met bewogenheid. Dat je bewogen bent voor iemand. Dat je bewogen bent voor een bepaalde groep. Dat je bewogen bent met mensen om in nood om je heen. Ik ben van de week begonnen te lezen in een nieuw boek. Dat heet Als het regent in de bergen. Dat gaat over het leven van James Fraser. En hij werd zendeling naar China aan het begin van de 20e eeuw. En het is heel bijzonder om te lezen hoe hij ging. Hij was een zeer intelligente jonge man. Hij was afgestudeerd ingenieur. En hij zou een hele bijzondere loopbaan kunnen gaan vervolgen in Engeland. Maar hij werd bepaald. Hij werd enorm gegrepen door het evangelie. Hij leerde de Heer Jezus Christus persoonlijk kennen. En toen ervaarde hij dat God hem riep. En hij ging naar de armste mensen in China. In China waren de mensen sowieso arm. Maar hij ging naar Zuidwest-China. In het bijzonder naar de bergen. En naar de oorspronkelijke bevolkingsgroepen die in de bergen woonden. En die een beetje door de mensen in de stad werden genegeerd. En die waarop neer werd gekeken. Een beetje als de Indianen in Amerika toen alle Europeanen in Amerika kwamen. En hij ging naar die bergstammen in China. Die mensen waren zeer eenvoudig. En het is geweldig om te lezen hoe deze man zijn leven gaf voor deze mensen. En hij zegt ook, weet je, wat ik merkte is dat ze waren niet zo onder de indruk van mijn prachtige woorden. En mijn welsprakendheid, die was er helemaal niet, want ik sprak nog helemaal niet goed Chinees. Maar hij zegt wat hun bijzonder raakte, dat was dat ze merkten dat ik echt in hen geïnteresseerd was. En dat ik blij was om ze te ontmoeten. En dat ik het fijn vond om bij ze te zijn. En dat ik echt bewogen met ze was. En hij had een last op zijn hart gekregen voor deze mensen. En hij hield van ze. En hij ging naar ze toe. En hij zocht ze op. En er gebeurden steeds meer heel bijzondere dingen. Dus daar kunnen wij vanmorgen met elkaar over nadenken. Het eerste is bewogenheid. Dat wij bewogen zijn met mensen om ons heen. Ik denk dat velen van u al wat langer meelopen in de dienst aan de Here. Velen van jullie kennen de Here al veel langer. Je hebt veel meegemaakt ook in gemeentewerk en in christelijk werk. En je weet van christelijke organisaties. En dan denk ik dat u het met mij eens bent. Dat als er echt een werk is dat bijzonder door God wordt gezegend. Als er echt een bediening is of een gemeente is. Of mensen een bepaalde geestelijke gave hebben die ze gaan uitoefenen. Als dat echt vrucht draagt. Dan denk ik dat we kunnen herkennen samen dat dat altijd voortkomt uit een diepe bewogenheid voor de medemens. Het begint met bewogenheid van binnen. Het begint met dat wat God in het persoonlijk gebed, en omdat God een werk doet in ons eigen hart, dat je echt gaat geven om mensen om je heen. Van daaruit begint een echt werk van de Heer. Niet omdat het zomaar ineens georganiseerd wordt. Natuurlijk moet het ook georganiseerd worden. Maar het begint allemaal in de binnenkamer. Het begint allemaal ook in ons eigen hart. En dat is waar Paulus het over heeft. Hij heeft een bediening voor Israël. Hij heeft een bediening voor de heidenen. Paulus werd natuurlijk ook een apostel voor de heidenen. Maar dat had alles te maken met een enorme diepe bewogenheid. Door de Heilige Geest. Vers 1. Ik moest in dit kader ook denken aan het leven van Charles Spurgeon. Om even nog een illustratie te geven van dat wat er gebeurt in ons eigen hart, dat dat alles bepalend is. Nou is Spurgeon natuurlijk een uitzonderlijk voorbeeld, want hij was een van de grootste predikers, ik denk de grootste prediker van Engeland in de 19e eeuw. Heel Londen stond op zijn kop, werkelijk een geweldige opwekking door de prediking van Charles Spurgeon. Maar Spurgeon was een tiener. En hij ervaarde een hele diepe persoonlijke nood. Hij wist dat hij een zondaar was. Hij wist dat hij niet met God verzoend was. Hij ervaarde de scheiding met God Hij ervaarde de schuld van zijn zonde. Hij ervaarde de kracht van zijn zonde. Hij ervaarde geestelijke strijd. Hij had geen rust en vrede in zijn hart. Als tiener merkte hij dat. Er is iets mis in mijn leven. Ik heb verlossing nodig. En hij zocht het. En hij luisterde naar de dominee in de kerk, maar hij vond het niet. En hij ging naar andere kerken. En hij probeerde overal een antwoord te vinden op zijn nood. Maar die nood was heel diep en hij beleefde die nood heel erg reëel. En toen kwam hij op een bepaalde zondagavond, kwam hij in een klein kerkje, ergens in een buitenwijk van Londen. En daar sprak een lekenprediker, die niet een theoloog was, en die slecht uit zijn woorden kwam. En die was niet welbespraakt. En deze lekenprediker die had het over een tekst uit Jesaja. Wend u tot hem en wordt behouden. En in het Engels staat er, look upon him, look to him and be saved. All the ends of the earth. Kijk naar de Heer Jezus. En deze lekenprediker die wist het evangelie op zo'n manier uit te leggen. Die wees op de Heer Jezus dat die Spurgeon, hij was geloof ik 14 of 15 jaar oud, die zat achter in dat kerkje waar misschien 15 of 20 mensen waren. En deze prediker die wees Spurgeon aan en die zegt, jij jongeman, zie op de Heer Jezus. Jij zie op de Heer Jezus, jongeman. En hij werd heel direct aangesproken. Op dat moment kon Spurgeon inderdaad de ogen van zijn hart richten op de Heer Jezus. En hij werd behouden. En hij zegt, het was totaal anders. Toen wist ik dat ik verzoend was met God. Hij werd opnieuw geboren. Maar hij had tegelijkertijd een hele diepe bewogenheid voor de mensen om hem heen. Hij had heel persoonlijk, heel diep gekend wat het is om van God gescheiden te zijn, maar ook heel diep en persoonlijk ervaren wat het is om door Jezus verzoend te zijn met God. En vanuit deze persoonlijke bekering en de last die daarmee op zijn hart werd gelegd, omdat hij zijn eigen nood ook zo heel diep had gekend, is hij zijn leven lang een vurig evangelist voor de Heer Jezus geweest. En natuurlijk had hij een bijzondere roeping. En natuurlijk hoeven wij geen Spurgeon te zijn en wij zijn geen Spurgeon. Maar ik wil het noemen als illustratie dat wij er ook bij bepaald worden van hoe gaat het met ons hart? En wat is de last die op ons hart ligt? En wat heeft de Heer in ons leven gedaan? En hebben wij überhaupt bewogenheid voor de medemens in nood? Zijn wij bewogen voor mensen die nog niet verzoend zijn met God? Vers 2 zegt dat Paulus ook een diepe droefheid heeft vanwege het ongeloof van Israël. Hij zegt dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Hij bedoelt het ongeloof van Israël. Daar is hij voortdurend bedroefd over. Het is ook een wonderlijke gang van zaken natuurlijk, dat zoveel Joden, die zo voorbereid waren op de komst van de Messias, die de beloften altijd hadden gelezen, die de profeten altijd hadden bestudeerd, die de wet altijd hadden bestudeerd, die de tabernakeldiensten altijd hadden, die de tempeldiensten altijd hadden, die altijd met hun neus erbovenop zaten, dat er vergeving is door het bloed van de offers en door het bloed van het lam. En ga zo maar door. Als er één volk was dat voorbereid was op de komst van de Messias, dan was het Israël. En toen Jezus tot de zijnen kwam, hebben de zijnen hem niet aangenomen. Dat is een hele wonderlijke gang van zaken. Dat is vreemd. En dan gaat het evangelie naar heidenen die niet die belofte en niet de psalmen en niet de wet en niet de tempeldienst en niet de verbonden en al die openbaring van God niet hadden ontvangen. De heidenen. En wonder boven wonder zijn er onder de heidenen velen die de boodschap van Jezus wel aannemen. Maar Paulus is zeer bewogen met het ongeloof van zijn eigen volksgenoten, met het ongeloof van de Joden. En dat geeft hem verdriet. Dat leert ons dat het kennen van de eer en het kennen van het evangelie dus ook droefheid met zich mee kan brengen. Misschien is het goed om er even over na te denken. Paulus zegt, een grote bron van droefheid en een voortdurende smart voor zijn hart. Wat het ongeloof van zijn eigen familieleden, zijn eigen volksgenoten. Jeremia huilde vanwege de afgoderij van zijn tijd. Jeremia was de huilende profeet. Hij huilde niet omdat het volk hem vervolgde. Hij huilde niet omdat hij niet ideale omstandigheden in zijn leven had voor zichzelf. Hij huilde niet vanuit een zelfzuchtige motieven. Hij was niet iemand die huilde omdat hij ontevreden was met zijn eigen leven. Nee, hij huilde omdat anderen van God gescheiden waren. Hij huilde omdat anderen op weg waren naar de ondergang. Hij wist dat Jeruzalem verwoest zou gaan worden. Hij wist dat de Babyloniërs zouden komen en de stad zouden vernietigen. En er zijn honderdduizenden Joden vermoord. En dat heeft Jeremia in zijn tijd meegemaakt. Er kwam een holocaust over Israël. Het zuidelijke koninkrijk zou gaan vallen. De grootste rampspoed van Israël in het Oude Testament. En Jeremia zag in de geest. Hij wist het, dat het zou gaan gebeuren. Hij droeg een last op zijn hart. Hij was bewogen met zijn volk. En hij huilde om het oordeel van God dat zou gaan komen. Jezus huilde over Jeruzalem. Jezus had droefheid voor zijn volk. Hij had voortdurende smart in zijn hart voor zijn volk. Jezus weende over Jeruzalem vlak voordat hij zelf gekruisigd zou gaan worden. Hij weende niet omdat hij zelf moest gaan lijden. Ja, daar was hij bang voor. Maar hij huilde op dat moment niet omdat hij zelf het kruis moest gaan dragen. Maar hij huilde om het ongeloof van Israël. Hij huilde om Jeruzalem dat de profeten vermoord. Hij huilde om de opstandigheid van het volk. Hij was bewogen met een volk dat van God gescheiden was vanwege de zonde. En Paulus ook. Dus het hoort ergens ook bij het volgen van de Heer. En dat is de tweede vraag die naar ons komt vanmorgen. Het eerste is, hebben we bewogenheid? Het tweede is, dat sluit er natuurlijk bij aan. Kennen wij ook iets van het verdriet vanwege het ongeloof van mensen om ons heen? Want de Bijbel zegt dat God deze wereld zal oordelen. Handelingen 17 zegt dat Paulus ook weer in Athene zegt dat God een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. En daarvan heeft hij allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. En daarom verkondigt God met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Mensen moeten zich bekeren. Mensen moeten zich bekeren. Want er komt een dag des oordeels. Het evangelie is dan ook, kom tot Jezus om straks niet in het oordeel te komen. En het feit dat mensen verloren kunnen gaan, en misschien is het goed om daar even persoonlijk ook over na te denken. Hè? Johannes 3 vers 16. God heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Weet je, even de vraag voor u en voor mij. Dat impliceert dat mensen die niet geloven wel verloren gaan. Geloven wij dat nog? Eigenlijk wordt er weinig nog over gezegd. Ik merk een bepaalde schroom bij mezelf om het te prediken. Het is niet meer in de mode. Er wordt weinig gepreekt over het oordeel en over de hel. En natuurlijk moeten mensen niet bang maken voor de hel. Daar gaat het niet om. Je kan ook op een verkeerde manier over de hel prediken. Daar ben ik me van bewust. Ik denk dat in sommige christelijke kringen dat er op een hele verkeerde manier over de hel gepreekt wordt. En we moeten de liefde van God prediken. Maar tegelijkertijd moeten we onszelf de vraag stellen. Geloven wij dat mensen die niet in Jezus geloven, dat die verloren zijn? Mijns inziens is dat wel wat de Bijbel leert. Er komt een oordeel. En het is noodzakelijk dat mensen tot bekering en tot geloof in Jezus komen. Het is niet een optie voor een beter leven hier en nu. Maar het is noodzakelijk om niet straks veroordeeld te worden voor de zonde. We mogen daar best ook bedroefd over zijn als mensen niet geloven. Dat is wat Paulus ook had. En dan lezen we in hoofdstuk 10 vers 1. Nee, sorry, we gaan even naar hoofdstuk 9 vers 2. En 9 vers 3. Dat Paulus ook bereid is om daar offers voor te brengen. Bewogenheid, droefheid, offers. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Dit is dat onvoorstelbare wat ik noemde aan het begin van de preek. Dit is bijna niet te geloven. Paulus, die in de brief aan de Filippenzen zegt, het leven is mij Christus. Christus was alles voor Paulus. En hier zegt hij, ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Paulus zegt, als zij maar behouden kunnen worden, dat ik Christus zou moeten missen, als zij daardoor behouden zouden worden, dat zou mij dierbaar zijn. Mozes bidt in Exodus 32, vers 32, nu dan, of u toch hun zonde wil vergeven, maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Mozes bidt op dezelfde manier. Zo bewogen met het volk, dat hij zegt, Heer, alsjeblieft vergeef het volk hun zonde. En als dat niet kan, omdat daar een offer voor gebracht moet worden, Heer, dan wil ik mijn leven offeren voor de behoudenis van mijn volk. Schrap mij dan maar uit uw boek dat u geschreven hebt, uit het boek des levens. Precies dezelfde wijze bidt Mozes, en zo bidt Paulus ook. En als we er even iets lang over nadenken, is dit natuurlijk precies wat Jezus voor ons deed. Dit is Jezus. Jezus zag ons in onze nood. Hij zag ons in onze verlorenheid. Hij zag ons onder het oordeel. En hij zei tegen de Vader, Heer, als het niet mogelijk is dat u hun zonde vergeeft, Heer, schrap mij dan maar uit uw boek. En laat mij dan maar vervloekt worden. En Jezus werd vervloekt. Ik denk, het gebed van Mozes werd niet verhoord. En het gebed van Paulus werd natuurlijk ook niet verhoord. Want God gaat Mozes niet uit zijn boek schrijven en God gaat Paulus niet van Christus doen verwijderen. Maar het gebed van Jezus werd wel verhoord. Jezus heeft dit letterlijk wel gedaan. En daarom hoeft het bij ons niet te gebeuren. Maar er zit wel iets in van diezelfde houding. Dat je zo geeft om de behoudenis van je ongelovige medemens. Nou, laten we het op deze manier maar doorvertalen, dat we bereid zijn om daar offers voor te brengen. Als Paulus zegt dat hij zelfs bereid is om daarvoor van Christus afgesneden te zijn, laten wij dan maar zeggen, Heer, ik ben bereid om daar offers voor te brengen. Zodat anderen ook tot geloof zullen komen. En de vraag is of wij daartoe bereid zijn. We worden verleid om vooral zelf een luxe leventje te leiden. We worden allemaal verleid om het verloren paradijs hier op aarde weer terug te bewerken door het hier perfect voor onszelf te maken. We leven in een cultuur die ons door de reclames en door alles wat mogelijk is in deze tijd en door alle materiële rijkdom die er ook is in ons land, in de westerse wereld, worden we erg verleid om vooral te leven voor onze eigen winst. En onze eigen rijkdom en onze eigen luxe. En een zo comfortabel mogelijk leven. Maar dat is niet de navolging van Jezus. We zijn niet geroepen tot een soort cruiseschip. We zijn eerder geroepen tot een oorlogsfregat. We zijn geroepen om ons als een soldaat in de strijd te geven. We zijn geroepen om als een atleet te trainen, om de prijs te behalen. In dat kader kunnen we ook met elkaar lezen 1 Korinthe 9, vanaf vers 19, als die tekst tevoorschijn kan komen. Kijk maar hoe Paulus offers bracht. 1 Korinther 9 vanaf vers 19. Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En een ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijk te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze, ik tuchtig mijn lichaam en ik maak het dienstbaar en houd het in bedwang, opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, niet verwerpelijk wordt, niet zelf afgewezen zal worden. Dit is wat Paulus zegt, als een atleet. Zichzelf trainend, gevend als een atleet. Er kan er maar één winnen, en heb die houding, dat je niet als een vuistvechter alleen maar in de lucht slaat, maar dat je doel treft. En dat je je geeft. En iedere atleet moet offers brengen. Reken maar dat als Max Verstappen vanmiddag wint, dat hij daar heel veel offers voor heeft gebracht. Dan kan er maar één winnen. Nou, hij kan niet meer de eerste worden, misschien kan hij nog vierde worden, hè? Dat is wel spannend allemaal. Maar die houding, dat we ons geven. En het derde is dat we ook bidden. En ik heb geen tijd meer om dat verder uit te werken, maar bewogenheid, droefheid, offers en gebed. Dat we bidden voor de mensen om ons heen. Vanmiddag ben ik op Urk. En ik ben betrokken bij een nieuwe gemeente op Urk. En daar gebeuren hele bijzondere dingen. Er zijn veel mensen die uit een zeer kerkelijke achtergrond komen, maar die heel veel duisternis kennen in hun leven. Urk is een heel mooi dorp. 95% van de mensen gaat naar de kerk. Maar er zijn heel veel jongeren die zitten elke zondagmorgen in de kerk. Maar op zaterdagavond gebeuren de meest verschrikkelijke dingen in het uitgaansleven. En er is veel drugsproblematiek. En heel veel jongeren die zijn seksueel actief. En er gebeuren hele nare dingen. En heel veel schade. Zitten trouw in de kerk, maar leven in duisternis. Maar er gebeuren ook hele bijzondere dingen op Urk. Gods geest werkt. En dat mogen we ook een beetje merken in de gemeente waar ik nu bij betrokken ben. Een nieuwe baptistengemeente. En er zijn getuigenissen. Vanmiddag zijn er weer 6 dopelingen. En een maand geleden waren er 10. En weet u, ik ben regelmatig bij de bidstonden. En de gemeente bestaat nu uit zo'n 200 mensen. En op de bidstond komen vaak 40 mensen. Gewoon een bidstond op een doordeweekse avond van 8:30 tot 9:30. En als ik hoor bidden, dan hoor ik dat ze bidden vanuit het kennen van de nood, vanuit een ervaring van de nood in hun eigen leven, vanuit hun grote vreugde met de Heer Jezus, grote blijdschap over het evangelie, een grote bewogenheid voor andere mensen die wel in de kerk zitten, maar die de Heer Jezus nog niet kennen. Grote bewogenheid en van daaruit gebed. Echt gebed. En er gebeuren wonderen. Het gaat niet om de schoonheid van de diensten. Het gaat niet om, weet je, ook op Urk is ze gaat zoveel mis in de diensten. Het is nog een hele primitieve gemeente. De predikers zijn helemaal niet volmaakt. Maar het gaat niet om de mooie preken. Het gaat om bewogenheid. En dat er liefde eerst. En ik zie dat er mooie dingen gebeuren. Maar ik zie ook dat God antwoordt op gebed. Ik sta hier voor u. Ik kom niet uit zo'n gelovige zin. Mijn ouders waren vrijzinnig gereformeerd. Die dwaalden af van het evangelie. De kerk waar ik als kind naartoe ging, werd alleen nog maar een sociaal evangelie gebracht. Die kerk is helemaal weg nu, de gereformeerde, een van de gereformeerde kerken van Heemstede. Ik sprak laatst met iemand die nog steeds in Heemstede woont. En die zei, er is nog maar één PKN-gemeente in Heemstede. Er komen minder mensen dan hier. Nou, in mijn tijd waren er nog 4, geloof ik. Toen ik kind was. Maar het is een totale kaalslag. Vanwege de vrijzinnigheid. En ook bij mijn ouders. Grote verwatering van het geloof. Mijn ouders zijn gescheiden. Er zijn hele moeilijke dingen gebeurd. En ik heb me vaak afgevraagd, hoe kan het dat ik, net als Spurgeon, dat ik op 14-jarige leeftijd heel diep gegrepen ben door de evangelie. Dat God zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort. En weet u, later kwam ik erachter. Mijn opa had 2 zussen. 2 ongetrouwde zussen, tantes van mijn vader. En die zaten helemaal in de Johannes de Heerbeweging. Die gingen naar het brandpunt in Doorn. En dat waren diep gelovige vrouwen. En ze baden voor ons. Ze baden voor mijn vader. Ze baden voor mijn moeder. Voor mijn zusters. Voor mij. Ze baden. Dat waren vrouwen van gebed. En ik durf te beweren dat zonder meer dat een van de redenen is dat ik vanmorgen voor u sta. Als een evangelist. Als een bijbelleraar. Als een prediker. God heeft... Dat gaat niet om dat ik die bediening heb. Ik heb de Heer leren kennen. Ik ben gegrepen door de Heer Jezus. Omdat er gebeden werd. En ik ben diep en dolgelukkig met eer. Mijn leven is totaal anders geworden door de Heer Jezus. Weet u, het heeft alles met gebed te maken. Ik moet stoppen, maar ik hoop dat het iets in u wakker maakt vanmorgen. We gaan naar kerst. Het is de tijd om te getuigen van de Heer Jezus. Maar de Heere geven dat ook wij bewogen zullen zijn, omdat we weten dat mensen verloren kunnen gaan. De Heere geven dat we ook droefheid zullen kennen van waaruit we ook bewogen zijn. Dat we bereid zijn om offers te brengen en ons als een atleet te geven. Opdat mensen ook Christus leren kennen, dat we ook ons inzetten en meewerken en doen wat we moeten doen. En dat we bidden. Dat we echt bidden, want alleen als we bidden, zullen er dingen vanuit een open hemel gebeuren. De Heer geven dat jullie zo ook de komende tijd heel veel zegen mogen ervaren. Amen.